Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 25, twee heel bekende versen. Psalm 25, vers 2 en vers 4. Psalm 25, twee heren, hij maakt mij uw wegen en vier zeren goedheid, kent geen palen. Psalm 25, 2 en 4. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen we opnieuw uit deze psalm. We zingen psalm 2 vers 7 na de preek straks. Dus ik wissel ze even om. Na de geloofsbelijdenis doen we opnieuw deze psalm, psalm 25. En dan noemen we het zesde vers. Wie heeft lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25 vers 6 na de geloofsbelijdenis. Doe mij nu eerst met mond en met hart. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Deze geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing, gemeente, is tweede brief van Timotheus, het eerste hoofdstuk. 2 Timotheus, hoofdstuk 1. Daar luidt het woord van God als volgt. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede zij u, van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk, in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Here. En ook niet voor mij, zijn gevangene. Maar leidt met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb en ben ervan overtuigd dat hij bij machte is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houdt u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Dit weet u dat allen die in Azië zijn zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Phygellus en Hermogenes. Mogen de Heere aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen. Want hij heeft mij vaak bemoedigd en heeft zich voor mijn boeien niet geschaamd. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, heeft hij mij ijverig gezocht en hij heeft mij gevonden. Mogen de Heere hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heere op die dag. En hoezeer hij mij in Efeze gediend heeft, weet u zelf het beste. Tot zover gemeente de schriftlezing. En in vers 13 daar lezen we dat Paulus schrijft: houdt u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Dat zou ik ook als uitgangspunt willen nemen voor de prediking. Vandaag maken we een begin met de prediking van de catechismus en ik lees u dan ook zondag 1 van de Heidelberger catechismus. Zondag 1, vraag en antwoord 1. En daar is de vraag: wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? En het antwoord is dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben, die met zijn dierbaar, kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij, alle macht van de duivel verlost heeft, en zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. En mij voortaan van harte willig en bereid maakt om voor hem te leven. Vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat u in deze troost zalig leven en sterven mag? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Tot zover de eerste catechismuszondag. Gemeente, willen nu samen de Heere God gaan zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere grote God in de hemel, u geeft het ons in alle rust en vrede bij elkaar te zijn. En dat is wel een groot contrast. Als wij weten wat er vanmorgen in Egypte gebeurd is, dat daar op een kerk een aanslag gepleegd werd En dat daar maar liefst 36 doden gevallen zijn. En heren, dan leven wij ook mee met onze Koptische broeders en zusters, zo ver weg. En toch, heren, wij willen ze aan u opdragen, aan u de levende God, als daar verdriet gekomen is. Als zij hun leven moesten geven, omdat zij u de Heere willen volgen. O grote God, dan willen wij u opdragen. Al die gezinnen waar verdriet is. En dat bidden wij u voor heel de vervolgde, de verdrukte kerk. Heere God, het mag ons wel doen beseffen dat het belijden van uw naam, dat dat niet zomaar iets is. Nee, dat kan ons uiteindelijk het leven kosten. En dan mogen wij hier nog in alle vrijheid bij elkaar zijn. Dan mogen wij hier nog, krijgen wij hier nog zoveel gunst en zoveel genade van u. En heren, dan bidden wij, geef toch dat uw koninkrijk zal komen. En dat mensen u leren kennen. En misschien dat u dan ook nog dit kan gebruiken om uw koninkrijk uit te breiden. Dat zij die u haten en die de naam van de Heer Jezus Christus haten, die hem niet willen erkennen als de Zoon van God, heren, dat ze toch nog getroffen worden, ook door de manier waarop christenen omgaan met het lijden. Omgaan met alle dingen die in het leven op hen afkomen. Heer, die enige troost, waar ons boekje, ons troostboekje van de kerk ook over schrijft, de catechismus. We mogen daar vanavond ook bij stilstaan. We danken u dat u die catechismus aan ons gegeven hebt. Ook in een moeilijke tijd, waarin mensen ook vervolgd werden vanwege het geloof. En heren, zij hebben ook beleden uw naam. Met deze zondag, met deze zondagen van de catechismus. En Heere God, geef ons dan ook te beseffen wat die enige troost inhoudt. Dat wij allemaal vanmiddag die enige troost mogen kennen. En daar ons houvast vinden in hem, uw Zoon, de Heere Jezus. Heere, we mogen u zo bidden voor het werk van zending en van evangelisatie. Bijzonder willen we ook bidden voor de zendingsexpeditie en alle medewerkers van de zendingsexpeditie. Henk en Annelies, David en Greja en Jaap en Marieke en Mirjam, Heere God. Ze hebben zo allemaal hun zorgen. We willen u in het bijzonder ook wel bidden voor Jetty, die medische zorg verleent. En voor die medische zorg, daar is ook het project voor. En Heere, wilt u ook geven dat dat van de grond mag komen, dat wij ook zo onze gaven mogen geven om haar daarin te ondersteunen. Heren, we bidden u voor de voortgang van uw werk wereldwijd. Heren, wees zo met uw kerk, wees met ons. Geef ook vanmiddag uw zegen als wij bij elkaar mogen zijn. En geef bovenal dat de Heer Jezus Christus, ja, dat u zelf als de drie enige God de eer mag krijgen die u zo waard bent om te ontvangen. Denk aan alle die met ons meeluisteren. Denk aan alle die ziek zijn. Aan alle die behandelingen ondergaan. We mogen u danken, Heere, dat het met mijn schoonvader weer beter mag gaan. We hebben u hier van deze plaats gebeden. Maar dan mogen we u ook de dank en de lof en de eer geven. Als u zelf toch ook genezing lijkt te geven. Heere, dat is allemaal niet vanzelfsprekend. Zijn uw goede gaven. Geef ons zo de dank aan u. Te mogen kennen, te mogen beleiden, te mogen beleven. Heren, wij bidden en vragen u al deze dingen. Niet omdat wij iets verdienen, maar om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, willen gaan zingen. Terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de doelen zoals ze op de nieuwsbrief staan aangegeven, willen wij gaan zingen Psalm 19, vers 4 en vers 5. Des Heeren werd nochtans verspreid volmaakte glans en des Heeren vrees is rein. Psalm 19, 4 en 5. Gemeente, vanmiddag een begin met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. En nou kan ik natuurlijk meteen erin duiken. Vraag en antwoord 1. Een magistraal antwoord natuurlijk. Eigenlijk meteen de hele inhoud van de catechismus al samengevat. In dat eerste antwoord. Een samenvatting vooraf. Maar ik denk dat het goed is dat ik eerst begin om eens stil te staan bij het nut van het preken uit de catechismus. Want ja, daar zal niet iedereen van overtuigd zijn. Nou, u misschien wel, maar toch spreekt dat vandaag de dag niet meer vanzelf. Ja, dat je uit de Bijbel preekt, nou, dat is logisch, dat is Gods woord. Maar waarom zou je eigenlijk met die catechismus bezighouden? Een boekje van 450 jaar geleden, nog iets meer. Ja, dat is toch wel een beetje verouderd. Nou, helemaal niet. Het is nog even actueel als toen het geschreven werd. En toch zijn er heel wat bezwaren tegen ingebracht. En een tweetal daarvan wil ik eigenlijk even noemen. Het eerste bezwaar is dat mensen zeggen, ja kijk, de catechismus dat is natuurlijk maar een menselijk geschrift. En als je daaruit gaat preken, ja dan hecht je er toch echt te veel waarde aan. En zeggen mensen dan soms ook nog, kijk, hey, jullie daar in die reformatorische kerken, jullie gaan eigenlijk in tegen notabene jullie grondleggers, Calvijn en Luther, die zeiden toch de Bijbel alleen. En als je er dan uit gaat preken, nou zet je dan de catechismus eigenlijk niet boven de Bijbel. Of in ieder geval ernaast. Nou gemeente, het is natuurlijk helemaal waar, de catechismus is niet het woord van God. Een menselijk geschrift, absoluut niet geïnspireerd, zoals de Bijbel. Over de Bijbel beleiden we dat het het eigen woord van God is. De mensen die schreven aan de Bijbel, die konden in het schrijven daarvan niet dwalen. Het is de vraag of ze zelfs door hadden dat ze bezig waren met het schrijven van de Bijbel. Maar goed, achteraf heeft de kerk die geschriften als goddelijk ontvangen en erkend. De Bijbel, ja, dat laat ook meteen iets na. Als je dat leest in je hart, dan raak je er vanzelf van overtuigd. Dit moet Gods woord zijn. En ook de catechismus moet dus altijd weer getoetst worden aan de Bijbel. Dat is duidelijk. En toch, gemeente, dat het de Bijbel niet is, dat wil toch nog niet zeggen dat we er niet bijzondere achting voor mogen en misschien zelfs wel moeten hebben. Want ik zei net, het is een boekje van 450 jaar geleden, maar jongens, stel nou eens voor hè, dat jij een boekje zou schrijven. En dat zou het 450 jaar later, dan hebben mensen het daar nog over en dan lezen ze daar nog in. Dat is toch al wel bijzonder. Menselijke geschriften staan niet op één lijn met de Bijbel, dat is duidelijk. Maar we kunnen ook niet alle menselijke geschriften op één lijn stellen. Kijk, sommige mensen die hebben het idee dat, als zij een blog op internet typen of zo, dan is dat van evenveel waarde als de catechismus. Nou, dat is natuurlijk ook niet zo. De Heilige Geest die heeft sinds dat hij ons de Bijbel gaf, de kerk niet in de steek gelaten. En de Heilige Geest heeft in de loop van de geschiedenis telkens weer mensen licht gegeven om de Bijbel te begrijpen, om de Bijbel te lezen. En ook om geschriften te schrijven waar wij tot op de dag van vandaag ons voordeel mee kunnen doen. Je zou heel veel namen van grote mannen uit de kerkgeschiedenis en ook trouwens grote vrouwen uit de kerkgeschiedenis kunnen noemen die waardevolle dingen geschreven hebben. En daar moet je zeker ook de reformatoren en zeker ook de schrijvers van de catechismus, Ursinus en Olivianus, die moet je daarbij betrekken. Die mannen die hadden veel licht van de Here. Als je hun geschriften leest, dan kan het niet anders of daar kom je van onder de indruk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze altijd alles goed zagen of dat ze op alle punten altijd gelijk hadden. Nee. Maar we moeten wel een beetje voorzichtig zijn om er kritiek op te hebben. En dat gebeurt tegenwoordig wel heel makkelijk. Hè? Er zijn mensen die met heel veel gemak 2000 jaar kerkgeschiedenis, hupsa zo de prullenbak invegen. En En allerlei nieuwe vormen en ideeën. Ja, vaak ook wel weer nieuwe ketterijen in een, of oude ketterijen in een nieuw jasje. Ja, tevoorschijn halen. En als je natuurlijk zo over de kerkgeschiedenis denkt. En je denkt dat je het allemaal beter weet. Ja, dan kan je met de catechismus natuurlijk niks. Het is niet echt een houding van nederigheid en van ootmoed. Ook de mannen die de catechismus schreven, Ursinus en Olivianus, die probeerden niet zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Nee, voor het schrijven van de catechismus hebben ze gebruik gemaakt van leerboekjes, vragenboekjes, ander catechetisch materiaal wat er al was. En misschien dat het daarom ook wel een kwalitatief, gewoon hoogstaand werk is. Nou goed, zegt iemand, ik kan er best respect voor hebben dan, voor die catechismus. En zelfs Ouwe Neel die heeft er een dagboek over geschreven. Goed, de wijsheid komt met de jaren. Maar eruit preken, ja, dat gaat toch een beetje ver. Nou, gemeente, daar wil ik wel toch ook wat over zeggen. En dan wil ik eigenlijk iets zeggen over de Bijbel alleen. En dat is wat mensen natuurlijk heel vaak zeggen. En dat klinkt natuurlijk op het eerste gezicht heel goed. Maar wat bedoelen wij als wij dat zeggen? De Bijbel alleen. Sola scriptura in het Latijn. Misschien zou je beter kunnen zeggen, de Bijbel alleen is genoeg. Genoeg namelijk voor het leven met God. Dag in dag uit. En daar moet je dan ook wel vooral aan denken. Als je zegt de Bijbel alleen. De Bijbel alleen, dat betekent dus niet, en dat heb ik net eigenlijk al gezegd. Je hebt de Bijbel, je hebt 2000 jaar niets. En dan heb je mij met ik en mijn Bijbel. En wij, ja, ik kan die Bijbel wel uitleggen en ik weet wel hoe het zit. Nee, dat betekent het niet. Dat betekent ook niet dat je naast de Bijbel geen andere boeken nodig zou hebben. Alleen al een Grieks en een Hebreeuws woordenboek, dat is wel handig. Want oorspronkelijk is de Bijbel natuurlijk niet in het Nederlands geschreven. Dus je hebt altijd boeken nodig om de Bijbel uit te leggen. En je hebt ook de traditie van de kerk nodig om de Bijbel uit te leggen. Niet dat de traditie boven de Bijbel staat. Nee, de traditie moet altijd weer gecorrigeerd worden. Maar je moet altijd maar heel erg schrikken als je niet in de lijn van de traditie staat. En de reformatoren, die waren daar ook van overtuigd. Ze zeiden wel de Bijbel alleen, maar ze waren ervan overtuigd dat ze ook daarmee in de traditie van de kerk stonden. Calvijn, die is bijvoorbeeld in zijn commentaren steeds weer in gesprek met allerlei uitleggers die er voor hem al geweest zijn. En hij haalt ook in zijn institutie dat grote werk van Calvijn, best wel een moeilijk boek, maar echt geweldig om te lezen. Het is ook in een hele eenvoudige versie tegenwoordig verschenen. Hij haalt ook in zijn institutie meerdere malen met instemming allerlei kerkvaders aan. De Bijbel alleen, ja, dat wil niet zeggen dat we dus daarbij niet allerlei hulpmiddelen kunnen gebruiken. Dat wil ook niet zeggen dat je voor alles waar je mee zit zomaar een antwoord kan vinden in de Bijbel. En wat zegt de Bijbel over, laten we zeggen, beademing in het ziekenhuis? Ja, er staat geen tekst over. Of wat zegt de Bijbel over bewapening? Ja, er staat ook niet zo direct een tekst over in de Bijbel. Moet er nou meer geld naar defensie of niet? Ik noem maar wat. Allerlei vragen die je niet zomaar, waar je de Bijbel niet zomaar als een soort encyclopedie op na kunt slaan. Van wat staat er? Maar je kunt natuurlijk wel principes uit de Bijbel afleiden. En uit verschillende teksten in de Bijbel die je samen leest. En die je in hun verband leest. En die je ook in het verband van de hele Bijbel leest. Om zo op het spoor te komen van hoe de Heere wil dat wij leven. En om zo op het spoor te komen van wat de Heere zegt in zijn woord. Om maar een heel sterk voorbeeld te geven. Ja, er staat nergens in de Bijbel, God is de drie-enige God. Staat nergens. Maar Je kunt het wel uit de Bijbel afleiden. Als je de Bijbel in zijn geheel leest, dan kan je eigenlijk niet anders dan afleiden dat God de drie-enige is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat geldt voor heel veel andere dingen die in de Bijbel staan ook. Laat ik een iets meer omstreden onderwerp nemen. Mag je jonge kinderen dopen? Er staat nergens in de Bijbel, gij zult ook jonge kinderen dopen. Maar het is veel te kort door de bocht om dus te vragen, ja, waar staat dat in de Bijbel? Dat moet. Nee, daar kun je niet zo één tekst noemen. Net zo min als dat je kan zeggen, ja, waar staat de drie-eenheid in de Bijbel? Kun je ook niet zomaar één tekst noemen. Sommige dingen waren in de Bijbel ook zo vanzelfsprekend, dat ze ook niet opgeschreven hoefden te worden. Kijk, wie de Bijbel in zijn geheel leest, die komt op het spoor van wat de Bijbel eigenlijk zegt. En dan moet je niet alleen kijken naar wat zegt de Bijbel over dat onderwerp, maar ook hoe staat dat weer in het hele verband van wat de Bijbel allemaal nog meer zegt. En zo zou dat dopen van kinderen wel eens iets, trouwens het dopen sowieso wel eens iets te maken kunnen hebben met het verbond. Er zijn wel Bijbelteksten die daarop wijzen. En wie de Bijbel in zijn geheel leest, die kan niet anders dan concluderen dat ook jonge kinderen bij de gemeente van de levende God horen. En wie de Bijbel leest, die kan ook daarin lezen dat als je bij de gemeente hoort, dat je ook gedoopt hoort te worden. En dan kun je dus ook concluderen, zoals de catechismus dat doet, dat ook jonge kinderen gedoopt moeten worden. Kijk, heel veel onderwerpen die belangrijk zijn, ook voor het leven met God, kunnen we niet zomaar op één Bijbeltekst baseren. Of dat nou gaat over de sacramenten, wedergeboorte, het huwelijk, noemt u maar een onderwerp op. En gemeente, dat is één van de redenen. Een van de redenen waarom we ook, ja, waarom die belijdenisgeschriften ook zo nuttig zijn. Ze geven eigenlijk een samenvatting van de hoofdlijn, van de hoofdpunten van de Bijbel. De Bijbel is best een dik boek. En wordt er maar eens wegwijs in. En de belijdenisgeschriften die geven ons eigenlijk een raamwerk, zou je kunnen zeggen, wat ons helpt om de Bijbel te lezen en te begrijpen. En de catechismus wil dan ook niet anders zijn dan een samenvatting van de hoofdpunten van de Bijbel. Je kunt het misschien een beetje vergelijken met de achterflap van een boek. Ik weet niet of u dat wel eens hebt gehad, maar ik heb wel eens dat je een boek leest en dat je denkt, en dan heb je drie bladzijden gelezen en denk je, nou, waar gaat dit nou eigenlijk over? En dan kan het helpen als je dan op de achterkant van het boek kijkt en je leest dat en dan denk je, oh, wacht eventjes. Nou begin ik het geloof ik een beetje te begrijpen. Nou, misschien mag je de catechismus ook zo zien, hè? Als de tekst op een achterflap van de Bijbel. De catechismus die helpt je om de hoofdlijn helder te krijgen. Ze geeft een samenvatting van de leer van de Bijbel. Ze geeft een samenvatting van het christelijk geloof. Daarmee ook een samenvatting van de leer van de kerk. In navolging van en in gehoorzaamheid aan de Bijbel. En dat is natuurlijk ontzettend handig, hè? Dat je ook weet wat je gelooft. Stel je voor, iemand die vraagt aan jou, wat geloof je eigenlijk? Ja, dan kan je zeggen, nou, ik geloof wat er in de Bijbel staat. En dan zegt hij, ja, maar wat staat er dan in de Bijbel? Nou, dan pak je de Bijbel, begin je vooraan te lezen. Ja, dan ben je nog wel even bezig natuurlijk. Heb je even, hè? Dat gaat niet werken. Nee, je moet dat kort kunnen vertellen. En daarom zijn er geloofsbelijdenissen ontstaan. Daarom is ook die apostolische geloofsbelijdenis ontstaan bijvoorbeeld, hè? Die we ook nog samen beleden hebben in deze dienst. Ik geloof in God de Vader, de Schepper. En wat er verder volgt. Kijk, zo'n geloofsbelijdenis die geeft de hoofdpunten aan. En zo kun je kort aan een ander vertellen wat je gelooft, maar het is ook voor jezelf heel handig. Want die geloofsbelijdenissen die helpen je ook om bij de kern te blijven. Wat geloof ik nou eigenlijk? Om het helder te hebben. Om keer op keer weer de hoofdpunten van het geloof voor te houden. Het helpt je om je daarop te concentreren, ook in het geloofsleven. Hè? Want we kunnen zo makkelijk afgeleid worden door allerlei onderwerpen waar we heel enthousiast voor worden. Of waar we misschien ook juist heel erg minder enthousiast over zijn. En daarom ons er heel veel mee bezighouden. We kunnen ons zo makkelijk verliezen in allerlei bijzaken. Misschien zelfs dingen die niet eens onbelangrijk zijn, maar die toch de kern van het geloof niet raken. En laat ik dan komen met een tweede bezwaar, wat ook wel tegen de catechismus wordt ingebracht. En dat is namelijk dat de catechismus heel veel onderwerpen die tegenwoordig belangrijk zijn, niet behandelt. En er zijn mensen die vinden dat de catechismus eigenlijk ook iets zou moeten zeggen over bijvoorbeeld de gebeurtenissen in de eindtijd. En de plaats van Israël. En de gaven van de geest. En over de zending. En over evangelisatie. En over het milieu. En over de multiculturele samenleving. En over de islam. En over de verhouding tussen Bijbel en wetenschap. Nou, en u kunt zelf misschien nog wel veel meer onderwerpen verzinnen die tegenwoordig inderdaad spelen, belangrijk zijn. Ja, en waar mensen ook wel graag iets over willen horen misschien. En ook wel misschien wel graag inderdaad een korte tekst zouden willen hebben van dat ze kunnen zeggen, oh zo zit het. Nou, gemeente, we kunnen natuurlijk begrijpen dat de catechismus niet zoveel zegt over het milieu of over de multiculturele samenleving. Dat waren niet echt dingen die in de tijd dat de catechismus geschreven werd heel erg speelden. Maar toch, men had in die tijd ook wel weet van, ja, van bijvoorbeeld het jodendom of van de islam. Of ook wel van wederdopers die het hadden over bijzondere gaven van de geest. En zelfs wel over vragen van de verhouding tussen de Bijbel en de natuurwetenschap. En toch staat er over al die dingen niets in de catechismus. Is dat omdat die vragen toen nou misschien wel bekend waren, maar minder speelden? Misschien voor een deel. Maar ik denk dat er nog een reden is. Juist dit, dat de catechismus vooral de kern naar voren wil brengen. Het wezen van het christelijk geloof. Die dingen die nodig zijn tot de zaligheid. En niet voor niets wordt er in vraag 2 gevraagd naar de dingen die nodig zijn om te weten. Om zalig te leven en te sterven. Kijk, daar gaat het om. Wat nodig is om te weten. Onze catechismus die staat daarmee in een lange traditie. Een lange catechetische traditie. Al heel vroeg in de kerkgeschiedenis vinden we verhandelingen die de belangrijkste punten van het christelijk geloof eigenlijk naar voren brengen. Irenaeus, ergens tussen 150 en 200 na Christus, schrijft hij een werk wat hij zelf noemt een herinnering van de meest wezenlijke zaken van het geloof. En op een gegeven moment zijn er ook kerkvaders die catechetische preken houden. De voorlopers van onze catechismusprediking. In 350 na Christus, Cyrillus van Jeruzalem, die publiceert dan zijn catechetische lessen. Zo heet ze ook echt, catechetische lessen. Gewoon preken over de hoofdpunten van het christelijk geloof. Dus wat wij hier doen vanmiddag, dat is helemaal niet nieuw. Dat deed Cyrillus van Jeruzalem ook al in Jeruzalem, 350. Na Christus. En gemeente, hoe verder je in de tijd komt, hoe meer je ook ziet dat eigenlijk de onderdelen die behandeld worden in het catechetisch onderwijs, ja, dat die eigenlijk heel vast komen te staan. En welke dingen zijn dat dan? Nou, dat is altijd de sacramenten, doop en avondmaal. Het Onze Vader, de geloofsbelijdenis, apostolicum, ja, wat we ook beleden hebben samen vanavond, en 10 geboden. Nou, dat vormt de kern al eeuwenlang van het onderwijs van de kerk. En gemeente, dat vormt ook de kern van onze catechismus. De catechismus die sluit dus aan bij een lange traditie. Een traditie die gezegd heeft, dit zijn de wezenlijke punten van het geloof. Dit moet u weten. Het was zelfs zo dat als je in het begin van de jaartelling, hè, als je dan belijdenis wilde doen. En vaak waren dat natuurlijk ook mensen die vanuit het heidendom kwamen en die dan ook gedoopt nog werden. Dan moest je dus die dingen kunnen opzeggen ook. Het Onze Vader moest je kunnen opzeggen, de 10 geboden en de geloofsbelijdenis. Dat moet je weten. Met je verstand, maar natuurlijk vooral met je hart. Ja, gemeente, dan moeten wij niet gaan zeggen, ja, maar er moet toch eigenlijk ook iets bij over het milieu, of er moet toch eigenlijk ook iets bij over Israël. Hoe belangrijk die onderwerpen ook zijn. Maar ze zijn niet noodzakelijk voor de zaligheid. U kunt de grootste vriend van Israël zijn. U kunt supergoed zorgen voor de schepping, voor het milieu. Maar wat hebt u eraan als u de God van Israël niet kent? Of als u de God van de schepping niet kent? We kunnen alles misschien wel weten en beredeneren en er heel druk mee zijn. Maar wat als we God niet kennen? Als we onze schepper niet kennen tegen wie we gezondigd hebben. Als we de Heer Jezus niet kennen als de middelaar. Hem niet kennen zoals de geloofsbelijdenis hem tekent. In de gang van zijn lijden. Gestorven, begraven. In de gang van zijn verheerlijking. Opgestaan. Opgevaren. Wat hebben we er allemaal aan als we de Geest niet kennen? Als degene die ons, zoals vraag en antwoord 1 zegt, verzekert van het eeuwige leven. En ons gewillig maakt om voor de Heer te leven. Gemeente, de catechismus helpt ons om ons te concentreren op de hoofdzaken van het geloof. En misschien is dat in onze tijd wel meer dan ooit nodig. Want in ons geloofsleven moeten wij ons ook vooral concentreren op de hoofdzaken. Woord en sacrament. God kennen. Vergeving van zonde. Zijn geboden. Leven met hem, het gebed. En al die andere punten, hè, milieu en geloof en wetenschap en Israël en al die andere dingen, die komen dan vanzelf ook wel in het goede licht te staan. Al die andere dingen. Al die vragen. Als je lust hebt om de Heere te vrezen, dan onderwijst God jezelf wat de weg is die je gaan moet. Nou gemeente, ik hoop dat u ondertussen een klein beetje, dat ik u een beetje warm heb kunnen maken voor de catechismusprediking. Dat u zegt, ja, ik zie nou het nut er toch wel van in. Maar laten we toch ook nog iets zeggen over die vraag en antwoord. Vraag en antwoorden van zondag 1. Het begint met een vraag die ik niet verwacht had. Wat is uw enige troost beide in het leven en in het sterven? Er zijn andere catechismussen die beginnen met de vraag, wat is het doel van je leven? Nou, dat vind ik eigenlijk zelf veel logischer. Dat is toch een belangrijke vraag. En het antwoord is dan om God te kennen, om met hem te leven, om hem te eren. Om een geluk in God te vinden. Maar de catechismus die begint anders. Die begint met een vraag naar troost. En als je daarover na gaat denken, dan is dat toch wel een geniale vraag. Want het laat wel zien dat de catechismus inzicht heeft in de toestand van ons mensen. Want welk mens, u, ik, jij, heeft er geen troost nodig? Het begint al als baby in de wieg, hè? Dat baby die ligt te huilen. Hij wil, eten. Hij wil een schone luier. Maar hij wil ook warmte van zijn vader en moeder. Hij wil getroost worden of zij. En ook als je opgroeit als kind, heb je vaak troost nodig. En ook volwassenen hebben dat. Ieder mens heeft troost nodig omdat we leven in een wereld waarin veel kwaad is, waarin veel verdriet is. Dat hoef ik u niet aan te tonen. En dat maakt die vraag van de catechismus, wat is uw enige troost, levensecht. Geen mens die niet met kwaad te maken krijgt. Die niet met verdriet te maken krijgt in zijn leven vroeg. En dan is de vraag, waar zoek jij je troost? Waar zoek je je troost? Ja, de catechismus vraagt eigenlijk iets anders, hè, gemeente. De catechismus vraagt niet, wat is uw troost? Niet, wat is uw belangrijkste troost? Ze vraagt, wat is uw enige troost? Ja, dat is ook wel vreemd. Alsof er maar één ding is wat ons kan troosten. En dat is niet zo, want er zijn heel veel dingen die ons kunnen troosten. Toch? Ik noemde al een moeder die haar kind troost. En er zijn veel meer gevallen waarin mensen, andere mensen kunnen troosten. En dat is ook goed om dat te doen. En toch vraagt de catechismus niet naar allerlei dingen die troost kunnen bieden. Maar naar de enige troost. Uw enige troost. En dan moeten we natuurlijk wel doorlezen, want er staat achter. Wat is uw enige troost, zowel in het leven als in het sterven? Dus niet alleen in het leven, maar ook in het sterven. Er is maar één ding dat zowel in het leven als in het sterven troost biedt. En dat is om het eigendom van de Heer Jezus te zijn. Dat is een troost. Niet alleen maar in omstandigheden die moeilijk zijn. Misschien als je vlak voor het sterven staat. Maar dat is een troost in alle omstandigheden van het leven. Om dat te begrijpen moeten we misschien eventjes stilstaan bij wat is troost nou eigenlijk. En ik ga u daar een definitie van geven, let goed op. Troost, dat is iets goeds dat tegenover iets kwaads staat. Zodat je door dat kwaad minder verdrietig en bang wordt. Nog een keer. Troost, dat is iets goeds dat tegenover iets kwaads staat. Zodat je door het kwaad minder verdrietig en bang wordt. Laat ik nog maar een keer dat kind wat troost nodig heeft van zijn moeder als voorbeeld nemen. Stel dat kind dat is bijvoorbeeld gevallen en die heeft pijn en die huilt. Iedereen kan dit begrijpen, hè? Een heel duidelijk voorbeeld. Als die moeder dat kind wil troosten, dan neemt ze dat kind op schoot en dan knuffelt ze het en dan spreekt ze lieve woordjes. En dat kind, wat gebeurt er met dat kind? Dat kind dat wordt rustig. Misschien is de pijn nog niet helemaal over. Maar het huilen wordt al minder. En dan snikt het alleen nog maar wat. En dan is dat kind stil. Waarom geeft wat die moeder doet dat kind troost? Dat is heel eenvoudig. De aanwezigheid van de moeder, de knuffel van de moeder, die lieve woordjes van de moeder, die zijn voor dat kind een groter goed dan het kwaad wat haar is overkomen toen ze viel. Tegenover het kwaad staat een groter goed. De catechismus vraagt hier dus naar het enige goed wat opweegt tegen al het kwaad in ons leven. Al het kwaad. Dan is er ook maar één ding wat daar tegen opweegt. Dat is dat je mag weten, ik ben niet van mezelf. Ik ben het eigendom van de Heer Jezus. Andere mensen kunnen ons soms troosten. Maar er komt een moment inderdaad dat je deze troost heel hard nodig hebt. Als je door de dood van anderen gescheiden wordt. Als alle troost die je in dit leven krijgt en kunt hebben wegvalt. Alles wat we hier als troost kunnen ervaren is niet waardeloos, zeker niet. Maar het blijft ook niet. Het is maar voor eventjes, voor een ogenblik en dan is het weer weg. Maar dit te weten, ik ben van de Heer Jezus, dat is een troost die blijft. Waar zoekt u uw troost? En jij, waar zoek je je troost? We kunnen het zoeken in allerlei dingen. Maar buiten de Heer Jezus, dan houdt het niet voor de eeuwigheid. Alle andere troost is onzeker. Valt weg. Alle andere troost is onvolmaakt. Onvolkomen. We hebben een troost nodig die zeker is. Die heel ons leven en ons sterven draagt. Die bij ons blijft. Ook over dood en graf heen. Een troost die opweegt tegen al het kwaad in je leven. Al het kwaad. Daar gaat het over in zondag 1. Die troost die blijft. Dat ik niet van mezelf ben, maar met lichaam en ziel, zowel in het leven als ook in het sterven, van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Gemeente, wat een bijzonder antwoord. Ik ben niet van mijzelf. Ja, dat is eigenlijk voor de moderne mens een aanstootgevende gedachte. Dat je niet van jezelf zou zijn, dat is voor heel veel mensen het ergste wat ze zou kunnen overkomen. Dan ben je toch een slaaf? En gemeente, er is zelfs een filosoof, John Locke, hij leefde in 1632 tot 1704, en die heeft gezegd, kijk, het is een onvervreemdbaar mensenrecht om het eigendom van jezelf te zijn. Ieder mens, heeft hij gezegd, heeft een eigendom in zijn eigen persoon. Hierop heeft niemand enig recht behalve hijzelf. Nou, natuurlijk gericht tegen dingen zoals de slavernij enzovoort. Kijk, eigenlijk was dat dus de grootste angst. En is dat misschien wel de grootste angst van de moderne mens? Dat een ander zou zeggen wat jij moet doen. Dat een ander de macht over jouw leven zou hebben. Dat je het bezit bent van een ander. Dat kan nooit iets goed zijn. Zelfs niet als het gaat over God. En de catechismus die noemt het je enige troost. Gemeente, wij zijn zo... Ja, wij staan zo op onze rechten. Hè? Wij hebben zo het idee, ik moet zelf bepalen, ik moet zelf kunnen beschikken. Toch? En ik bezit dingen. Ik bezit mijn lichaam, ik bezit geld, ik bezit mijn gedachten, mijn tijd. Dat is allemaal van mij. En wat is dat nou niet eens, als dat nou eens niet waar is? Als die gedachte nou helemaal niet klopt... Als het onmogelijk is om zelf de eigenaar van je leven te zijn. Als het een illusie is. Als je denkt dat je eigendom van jezelf bent. Dat je denkt vrij te zijn. En ondertussen beheerst wordt door de machten. Allerlei machten om je heen. Leven zoals je zelf wil, dat is een illusie. Want je wordt gemanipuleerd. De hele dag door. Door alle prikkels die er op je afkomen. Een heel bekend voorbeeld daarvan is de reclame. De reclame die heeft meer invloed op ons dan we denken. En wat denkt u van het nieuws? Hoe dat gebracht wordt? Dat heeft allemaal invloed op ons. En we trappen er ook allemaal in. Want anders dan was het snel afgelopen met die miljarden die er aan reclame uitgegeven worden. We worden beheerst door de machten om ons heen. Door de dingen die er op je weg komen in het leven. Door je vrienden. Noem het maar op. Je bent niet je eigendom van jezelf. Dat kan helemaal niet. Want we zijn namelijk geschapen om het eigendom te zijn van God. En er zal altijd een macht zijn die ons leven beheerst. En dat is of de Here, of dat zijn de machten die tegenover hem staan. De vraag is niet, ben ik het bezit van iemand anders? Maar de vraag is, van wie ben ik het bezit? Van wie ben ik? Bij wie hoor ik? Bij God of bij de duivel? Meer mogelijkheden zijn er ook niet. Hoewel wij misschien kunnen denken, ik ben van mezelf. Want we beseffen het ook ergens diep van binnen wel. Ik kan niet van mezelf zijn. Ik kan me er tegen verzetten. Ik kan het ontkennen. Maar uiteindelijk word ik of gedreven door God en de liefde tot God. En dien ik hem. Of, ja, ik dien misschien voor mijn idee mezelf, maar in werkelijkheid de duivel. Gemeente, daar gaat het ook over in dat eerste vraag en antwoord. Want het feit dat ik niet van mezelf ben, maar van de Heer Jezus... Dat betekent ook dat de Heer Jezus mij verlost van al die andere machten die mij willen beheersen. Hij heeft mij, zo staat dat hier toch, uit de heerschappij van de duivel verlost. Hij bevrijdt van de machten waar je zo gebonden door kunt zijn. En dat kan een angstaanjagende gedachte zijn en een angstaanjagende ontdekking ook. Dat je ontdekt dat je een slaaf bent van de duivel. Hebt u dat ontdekt? Heb jij dat ontdekt? Of denk je nog steeds, ik bepaal zelf wel wat ik doe? Misschien ervaart u het zo in uw leven wel. Misschien bent u daar wel achter gekomen dat de duivel je op allerlei manieren gevangen probeert te houden of opnieuw gevangen probeert te nemen. Gemeente, dan mogen we toch deze enige troost hebben dat de Heer Jezus machtiger is dan de duivel. En dat hij bevrijdt en dat hij het eigendom maakt van hemzelf. Hij heeft daar een grote prijs voor betaald. Om mensen vrij te maken. Om ze te verlossen uit alle macht, alle heerschappij van de duivel. Niet alleen daarvan verlost de Heer Jezus, maar ook van de zonde. Hij heeft met zijn dierbaar, kostbaar bloed voor al mijn zonden betaald. En dat was nodig. Dat er betaald werd. Omdat we een schuld hebben bij God. Onze schepper en onderhouder die recht heeft op ons leven. En hem zouden we moeten dienen met heel ons bestaan, met al onze krachten, met alles wat binnenin ons is. Daar heeft hij volkomen recht op. Iedere stap, iedere ademtocht zou voor hem moeten zijn. En alles wat we aan hem daarin niet geven, dat doen we hem tekort. En dat levert een schuld op die betaald moet worden. Die betaling kunnen we zelf niet geven, maar die geeft de Heer Jezus. We mogen er in deze lijdenstijd weer zo bij stilstaan. Weet u daarvan? Dat er betaald moet worden. Of zegt u, nou ja, dat de Heer Jezus heeft toch voor iedereen betaald? Maar heeft u het wel eens ervaren? Heeft u het wel eens gevoeld? Dat God betaling eist. Dat God u opeist, jou opeist, met heel je bestaan. Er was betaling nodig. En te mogen weten dat de Heer Jezus voor jou betaald heeft. Ja, daar gaat het om. Dat hoort bij die enige troost. Ik ben niet meer van mezelf, maar van hem die mij gekocht heeft met zijn bloed. Hij heeft betaald voor al mijn zonden, zegt de catechismus. Niet voor één of twee, maar voor allemaal. De zonden van het verleden. De zonden van het heden. Ja, zelfs voor de zonden van de toekomst. Nee, natuurlijk geen reden om je dan maar uit te leven in de zonde. Helemaal niet. Want je wil geen één zonde meer doen. Want je weet wat het hem gekost heeft. Maar hij heeft ervoor betaald. Daarin is hij de zaligmaker. En hij is ook daarin de zaligmaker dat hij mijn hart vernieuwt. Door zijn Heilige Geest maakt hij mij gewillig om voor hem te leven. Misschien voel je het wel in je hart. Ik ben zo'n gewillig mens niet. Eigenlijk heb ik er geen zin in om God te dienen. Is dat zo in jouw leven? Kijk dan. Daar wil de Heer Jezus ook voor zorgen. Dat je gewillig wordt, dat je bereid wordt om voor hem te leven. Hij verlost en hij bewaart. Hij bewaart mij zo, zegt de catechismus, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Geen haartje valt er zonder Gods wil van mijn hoofd. Gemeente, wat een troost is dat. Als je in het eigendom van de Heer Jezus bent, dan zorgt de Heer Jezus zo goed voor je. Samen met zijn vader en in opdracht van zijn vader. Ja, dan is God ook uw vader. Ja, want dat staat er. Zonder de wil van mijn hemelse vader kan geen haar van mijn hoofd vallen. Mag er een kind van de Heer zijn. En dan moet je nog wel eens moeilijke dingen meemaken. Lijden. Maar zegt de catechismus ook dat moet tot mijn zaligheid dienen. Al die dingen die ik moeilijk vind, waar ik misschien wel mee worstel, waar ik misschien ook niet van begrijp dat God me erin brengt. En toch belijden we hier met de catechismus. Het moet me allemaal tot mijn zaligheid dienen. God heeft er een doel mee, al begrijp ik hem niet. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwige licht. Ja, zegt iemand, hoe weet ik dat nou allemaal? En hoe weet ik nou dat dat ook voor mij is? Hoe kan ik dit antwoord van de catechismus nou nazeggen? Nou, gemeente, daar zorgt de Heer Jezus ook voor. Dat doet hij met zijn Heilige Geest. Want, zegt de catechismus, dat hij mij door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Er zijn wel eens mensen die zeggen, nou, je kan het nooit helemaal zeker weten. Gemeente, je kunt het zeker weten. Want de Heilige Geest, die verzekert je van het eeuwige leven. Dat is zijn werk. En ook alleen zo is er werkelijk zekerheid. Kijk, we kunnen natuurlijk onszelf wat zekerheid aanproberen te praten, maar dat houdt geen stand. De Heilige Geest, hij wil het doen. Ook waar u misschien nog zo twijfelen kunt. Hij verzekert u. Weet je wel, een troost, hè? Want een heerlijk werk toch, hè, wat de Heer Jezus doet. Want het is allemaal zijn werk. Zo wordt het hier beschreven in zondag 1. Alles wat hij doet. Wat een geweldig begin van de catechismus. Alles zit erin. Alles wat we moeten weten om getroost te leven en zalig te sterven. En dat is die tweede vraag, hè. Hoeveel stukken zijn nu nodig? En dan noemt de catechismus drie dingen. Maar dat zijn allemaal geen nieuwe dingen. Want dat is allemaal al naar voren gekomen in vraag en antwoord 1. Want dan heeft ze het erover hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Nou, daar hebben we het al over gehad. Die zonde en de macht en de heerschappij van de duivel waaruit we verlost worden. Ja, dat is het tweede. Hoe ik van al mijn zonden verlost word. Ze heeft gewezen op het kostbaar bloed van de Heer Jezus. Op zijn bewaring bij de zaligheid. En hoe ik God voor zulke verlossing dankbaar zijn zal. Ja, dat doet de Heer Jezus door ons met zijn geest van harte gewillig en bereid te maken om voor hem te leven. Kijk, al die dingen die ze hier noemt in vraag en antwoord 2, die zijn allemaal in zondag 1 al naar voren, in vraag en antwoord 1 al naar voren gekomen. Drie stukken. Geen dingen die je los van elkaar kunt zien. Moet er alle drie zijn, gemeente. Moet er alle drie zijn. Kent u het? Weet jij ervan? Weet je hoe ellendig je bent in jezelf? Weet je wie de Heer Jezus is? Wie de Heer Jezus zijn wil? Voor een ellendige zondaar. En als u dat weet, ja, dan kan het niet anders. Dan bent u ook de Heer zo dankbaar. Kunt u uw handtekening zetten onder deze zondag van de catechismus? Misschien bibberend. En dan mag u wel bidden, Heer Jezus, verzeker mij met uw Heilige Geest toch meer en meer en meer van deze werkelijkheid. Dat ik niet van mezelf ben. Dat ik ook niet meer van de duivel ben, maar dat ik van u ben. Laat het mij toch weten, Heer. Werk het toch in mijn hart. Vlucht dan naar de Heer Jezus toe. Zo verloren als u misschien nog bent. Zo onder de machten als u misschien nog zit. Zo zondig als u nog bent. Zo ongelovig als je nog bent. En wat een troost. Als u dit mag weten. Wat een troost. Als u mag weten. Ja, inderdaad. Die drie stukken. Als u die bevindelijk mag kennen. Ondervindelijk, hè? In de praktijk van het leven. Als je ontdekt hebt wie je bent in jezelf. Maar als je ook iets mocht zien van de Heer Jezus. Van zijn heerlijkheid. Van zijn genade. Als je door hem ook God de Vader mocht ontmoeten. Als je ook die werkingen van de Heilige Geest in je hart ervaren mag. En voelt, gemeente, wat een troost dan. Wat een troost. En wat een zaligmaker. Hem komt toe. Alle lof, alle eer, alle aanbidding. Met de Vader en de Geest tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we nu zingen Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, we danken u dat die enige trooster is. En geef, Heere, dat we die allemaal mogen kennen. En ook dat we er meer en meer aan mogen hebben in ons leven, Heere. Dat we door u, o lieve Geest, hoe langer hoe meer overtuigd worden, verzekerd worden. En ook hoe langer hoe meer van harte willig en bereid worden om voor u te leven, Heer Jezus. Ach, wat een wonderlijk schoon antwoord. Wat een volheid zit hier al in. En Heer, geef toch dat we daar allemaal heel persoonlijk ook deel aan mogen hebben. Of mogen krijgen. En dat we het zullen zoeken, Heer. Dat we dat niet maar zo een beetje zullen laten gaan. Dat we beseffen dat het hier om gaat. Dat dit de kern is. En houd ons ook bij die kern, Heere. Houd ons elke keer weer opnieuw. Bij die dingen. Die voor ons nodig zijn om te weten. Om met u te leven en met u te sterven. Heere, we danken u voor uw Zoon. We danken u voor de Geest. We danken u voor uw werk. En er zit ook niks van ons bij, Heere. En daar dank u ook voor. Want als er nog iets van ons bij moest, dan was het ook voor eeuwig verloren. Heere, wat bent u een grote God. Wat bent u een goede God. Dat u ons tot uw eigendom maakt. En dat u ons ook bewaart. Heere, uit onszelf zouden we het nog weer kwijtraken. Maar u bewaart ons en u houdt ons vast. O grote God, geef dat we dat ook mogen weten, ook in de moeilijkste omstandigheden van het leven. Als we misschien de troost niet ervaren, maar als we toch mogen weten dat dit de enige troost is. Heere God, u bent die grote God, die alleen ons kent en die weet wat er in het diepst van ons hart leeft. U bent die grote God, die ons bij de hand wil nemen, die ons wil leiden. Die ons wil brengen bij de Heer Jezus voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Bij zijn volbrachte werk. En dat doet u door de kracht van de Geest. O grote God, wij danken u voor al deze dingen. We bidden u, Heere God, voor de stichting Epaphras, waar we onze gaven voor mochten geven. Die gevangenen opzoeken in het buitenland. Heere, we hebben net gelezen, we hebben net gehoord hoe we zelf bevrijd kunnen worden uit de heerschappij en uit de macht van de Satan. Uit de gevangenis waar hij ons in vast wil houden of opnieuw in vast wil zetten. Maar wees u dan ook met hen die gevangen zijn, Heere. Wilt u ook geven dat ze ook daar, in de gevangenis, al hebben ze gezondigd. Maar wie van ons kan er boven staan? Dat ze u mogen leren kennen als een zaligmaker. Dat ze u, Heere Jezus, mogen kennen als degene die verlost van alle heerschappij. Dan kun je in de gevangenis vrijer zijn dan daarbuiten. O Heere God in de hemel, we bidden zo om de voortgang van uw werk, ook in onze eigen gemeente, Heere, wil werken. Wil uw grote daden nog doen horen en doen opmerken. O Heere, wij bidden en vragen u dit. Niet omdat we iets verdienen, maar alleen om Jezus wil. Gaat u met ons mee hier vandaan. Geef ons verder nog een gezegende zondagavond. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 145. En daarvan vers 4 en vers 6. Psalm 145, vers 4 en 6. Gemeente, ga heen in vrede. Verheft uw hart tot God. Ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.